We gaan vanmorgen lezen uit een liefdeslied. Uit het boek Hooglied. Vanmorgen. Ja, ik dacht dat is geschikt voor vandaag, zoals deze. Vind je niet? Een lied over de liefde. Het liefde tussen een man en een vrouw die elkaar ook leren kennen. Ik wil u twee teksten lezen, of twee versen lezen uit het boek Hooglied. Ik ben zelf bezig met het boek Hooglied de laatste maanden. Ik geef de Bijbelstudies over. Ik word zo verrijkt door het lezen van Hooglied. Als u het nog nooit gelezen heeft, nog nooit bestudeerd heeft, wil ik u aanraden om het te doen. Het zegent mij bijzonder door het te lezen. Ik leer zoveel eruit. Heeft ooit een oude voorganger tegen een jonge voorganger gezegd: pas als je 65 wordt, mag je pas uit het Hooglied spreken. Nou, ik ben inmiddels 69. Ik denk dat het nu nog tijd is om even een paar dingen erover te vertellen. Ik lees het Hooglied hoofdstuk 8. Hooglied hoofdstuk 8. En vers 6 en 7. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Veel wateren kunnen de liefde niet uitblussen. Rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al zijn bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik bid u vanmorgen dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, dat ze u welgevallig zal zijn. Mijn Heer en mijn Verlosser, om Jezus wil. Amen. Een bijzonder dag. Een dag van vreugde en dankbaarheid. Een dag waarin we de Heer, onze God, onze hemelse Vader, willen ook dankzeggen voor de genade die hij getoond heeft, ook aan Willy en Irene gedurende een huwelijksleven samen. 50 jaar huwelijksjubileum. Gisteren hebben jullie het uitgebreid met familie gevierd, met kinderen, aangetrouwde familie en kleinkinderen, allemaal samen. En ik neem aan, ik heb geen berichten gehoord, maar ik denk het was een verheugelijke dag. Fijn, een mooie dag samen. En dat mocht ik ook zijn. En vanmorgen zijn we ook samen. Ook met de familie, maar ook met de familie van de Heer Jezus Christus. We zijn familie van elkaar. Bloedverwanten door de Heer Jezus Christus. En we willen hem bedanken. God bedanken voor zijn goedheid, voor zijn genade en zijn trouw. Voor jullie, hij heeft aan jullie getoond de afgelopen 50 jaar. We zijn veel reden, denk ik, om dankbaar te zijn. Ja? We gaan ze nu niet allemaal opnoemen. Ik denk dat Willy naar voren zou komen aan alle dankpunten opnoemen. Dan zijn we tot 3 uur niet klaar. Er is een liedje dat heet 10.000 redenen. Het liedje van Matt Redman. Misschien zijn ook bij jullie 10.000 redenen om de Heer te danken voor zoveel goedheid. 50 jaar samen. 50 jaar verbonden als man en vrouw. 50 jaar samen onder hetzelfde dak. Het lijkt vandaag een uitzondering dat je zoiets mag zeggen. We zijn 50 jaar getrouwd. Er zijn verschillende mensen onder ons hier die ook kunnen zeggen: we zijn ook 50 jaar of langer getrouwd. En ik soms, ja, dankjewel. Ik voel soms ook een uitzondering. Als je tegen iemand zegt: we zijn 45 jaar getrouwd. Iemand in de gevangenis sprak ik met iemand zegt: we zijn 45 jaar getrouwd. Oh, zo lang bij hetzelfde. Ja, zo lang bij hetzelfde. En zo zal het ook blijven. In een tijd waarin dat het huwelijk lijkt meer niet te passen binnen ons huidige maatschappij. Wat ouderwets. Een levenslang blijvend verbintenis met iemand aangaan wordt door velen beschouwd niet voor deze tijd. Meer wat een vrijblijvende relatie. Voldoende nooduitgangen inbouwen. Mocht dit ooit misgaan, dan kunnen we even eruit stappen. Ik wilde een jaren geleden iets doen met iemand op vlak van het evangelie. En ik was niet zeker of ik dat zou moeten doen. En ik zocht advies bij een andere broeder. Hij zegt, ik geef u één woord advies, zegt hij. Zorg dat je voldoende nooduitgangen inbouwt. Mocht het zo zijn dat het niet zal lukken, je kan er altijd uitstappen. Nou, misschien in sommige relaties kan dat, maar niet in een huwelijksrelatie. Dat is voor het leven. Een tijdje terug hoorde ik twee vrouwen praten. En je mag dat niet luisteren naar de gesprekken van iemand, maar dat was zo luid. En ik kon alles goed verstaan, al was dat in het plat Antwerps, ik kon dat heel goed volgen. En het ging over iemand die zou trouwen voor de derde keer. En een van die vrouwen, trouwens de beide vrouwen, ik wist dat ze alle twee al hebben in het waren getrouwd en dan gescheiden enzovoort. En die een zegt dit, ze zegt, trouwen, dat is niet meer voor deze tijd. Dat brengt alleen miserie met zich mee. Zo denken ook vele mensen. Vandaag bewijzen jullie het juiste tegenovergestelde. En ook anderen hier aanwezig. Het huwelijk is voor deze tijd. De afgelopen 50 jaar zijn jullie niet van uit elkaar gegroeid, maar juist dichter bij elkaar gegroeid. En dat is het wonder van het huwelijk. Dat is het wonder van het goddelijke geheim. Wil dat zeggen dat het altijd rozengeur en maneschijn is geweest? Dat er nooit nu en dan een verschil van mening is opgetreden? Waarschijnlijk wel. Dat kan niet anders. Dat hoort ook eenmaal binnen een relatie. Is het een huwelijk zonder problemen? Waarschijnlijk niet. Maar één ding is wel belangrijk. Het is juist door de jaren heen, door alles wat jullie zijn tegengekomen, door ziekte, verdriet, dit alles heeft jullie dichter bij elkaar gebracht. Tot de dood jullie zal scheiden. En dat is het mooie van een huwelijk, waar dat die Heer Jezus centraal staat. Het huwelijk is niet een menselijke instelling. Het is niet een menselijke uitvinding. Het is een goddelijke instelling. Genesis 2 vers 24. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen, zich aan haar kleven, staat er letterlijk. En ze zullen tot één vlees worden. Dat is de Bijbelse volgorde. Dus wij vieren vandaag iets dat God heeft ingesteld. Het huwelijk tussen man en vrouw. En ik heb gekozen een tekst uit het boek Hooglied. En de Joodse rabbijnen die behandelen Hooglied als een heilig boek. En ze trokken de schoenen uit als ze het boek Hooglied gingen lezen. Dat gaan we er vandaag niet doen. Maar dat zo belangrijk was dat boek ook voor hen. De liefde van Salomo aan een plattelandse meisje. Twee totaal verschillende mensen. En als u dat boek Hooglied leest, dan het beschrijft zowel de verkeringstijd. Dat leest u in hoofdstuk 1, vers 1 tot 3, vers 5. Dan hun bruiloft. Hoofdstuk 3, vers 6 tot hoofdstuk 5. En dan volgroeide huwelijk wordt beschreven in het verdere van het boek. Het is een lied. Het is het lied der liederen. Het is een liefdeslied. En zoals in alle liederen, ook de liederen die we vandaag gezongen, is er ook een refrein dat telkens weer terugkomt. En dat ziet u ook hier in hoofdstuk 8, vers 4. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, waarom zal u de liefde opwekken of aanwakkeren voordat het haar behaagt? U komt die tekst 4 keer tegen in dit lied. Het is een soort refrein tussen de verschillende passages. Het verhaal neemt ons mee door de mooie momenten van dat huwelijk. Maar het neemt ons ook mee door de spanningen van het huwelijk. Op een gegeven moment, en dat was vlak voor haar huwelijk, is dat meisje wakker geworden denkend, oh, mijn geliefde is van mij weg. Hij wil mij niet meer. Het was een nachtmerrie geworden. Maar gelukkig de volgende hoofdstuk, je ziet Salomo komen en hij komt haar halen bij hem te zijn als zijn bruid. Als u Hooglied leest, dan dit lijkt, ik zou het kunnen vergelijken met een fotoalbum. Ik weet niet, hebben jullie dat waarschijnlijk ook, fotoalbums van al de jaren heen van vakanties en de kinderen? Maar zo lijkt ook het boek Hooglied. En ik wil proberen ook dat kort te houden. En Salomo gebruikt drie beelden van, om de ware liefde te illustreren. Drie belangrijke beelden, ook hier in dit gedeelte. Het eerste is dit. Het zegel, dat spreekt van eigendom. Je bent voor mij. En dan de duurzaamheid van de liefde. Niets kan het liefde uitblussen. Het is er voor altijd. En de kostbaarheid van de liefde. Daar is geen prijs op te plakken. Allereerst dan het zegel. Dat spreekt van eigendom. Vers 6. Leg mij als een zegel op uw hart. Als een zegel op uw arm. Nu, het is hier het meisje aan het woord. Als u dat boek leest, moet u goed onderscheiden wie spreekt. Is het Salomo? Is het het meisje? Is het de dochters van Jeruzalem? Op een gegeven moment haar broers, die hebben ook wat te zeggen. Maar zij spreekt van een heel intieme beeld. Zij wil bij hem het warmste plek hebben. Op zijn hart. Aan zijn vinger. Een zegel. In die tijd is het meest persoonlijk, het meest kostbaar bezit van een man in de tijd van de Bijbel. Zijn zegels staan ook de initialen ingegraveerd of een persoonlijke kenmerk. Hij gebruikt een zegel bij het ondertekenen van een belangrijke stukken, bijvoorbeeld een koopakte bijvoorbeeld, of een trouwakte. In een stuk zacht leem zet hij een afdruk van zijn zegelring of zegelsteen. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met vandaag onze handtekening. Mannen in Israël die droegen zo'n zegelsteen als een, aan een koord om hals of een of zelfs op je mijn batterij is plat. Ja, ja, dat is. Ik wist niet dat ik zo iets nodig had. Ja. Als het nu niet lukt, gaan we niet meer stoppen, we gaan verder. Oké. Goed, nu dat zegelring, dat droeg men een koord om een hals, ring, of op een vinger in vorm van een ring. Nu, 50 jaar geleden hebben jullie ook waarschijnlijk dat gedaan. Elkaar ringen gegeven. Ja, heb je die nog, ja? Oh. Oké. Ik ook niet, dus Oh, is dat zo? Ja? Goed. Ik heb er ook geen, maar dat is een andere reden voor. Maar daar ga ik het nu niet uitleggen. Maar hebben jullie maar elkaar een ring gegeven? Een trouwring als teken van jullie trouw aan toewijding aan elkaar. Daar zit ook een belofte in. Jullie maakten elkaar een belofte. 50 jaar geleden. Je bent van mij, ik ben van jou. Ik blijf je trouw. We zijn voor elkaar. En dat is vandaag ook nog zo. Ter ere van onze Heer en Heiland. En jullie willen bij elkaar nog blijven. Zolang de Heer jullie nog het leven schenkt. De een zegt tegen de andere, je bent van mij en van niemand anders. Een ring is slechts is belangrijk, maar toch een uiterlijke symbool van innerlijk gevoelens. Iets dat in ons leeft. En dat zegt ze ook in deze tekst. Leg mij als een zegel op uw hart en ook op uw arm. Dat wil niet zeggen dat heb je niet gedaan, hè? De naam van je vrouw getatoeëerd op je arm, nee. Nee, sommigen doen dat. Ik heb een man in de Begijnenstraat waar ik werk, die heeft dat gedaan. Die heeft de naam van zijn lief helemaal getatoeëerd van hier tot daar. Het enige probleem is dat zij is zijn lief niet meer. Ja, hij raakt die tatoeage niet kwijt. Maar je hebt dat ring dat zegt, je bent van mij. Liefde is in de eerste plaats een zaak van het hart. Meer dan slechts woorden en daden. Meer dan slechts woorden alleen, maar ook daden komen aan te pas. Het hoort erbij, maar het zijn slechts zichtbare tekens van de gevoelens die ook in ons hart ook leven. De woorden van die Jezus komen ook hier aan te pas. Jezus zegt in Marcus 12, en u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 4 keer in het boek Hooglied spreekt het meisje over haar geliefde Salomo. En ze zegt, ze spreekt over hem als die ik innig lief heb. Letterlijk staat er, die mijn ziel lief heeft. Dat is de liefde voor de ander is niet oppervlakkig, het zit diep. En ik denk dat bij jullie ook het geval is, daar twijfel ik geen moment aan. Het zit diep. Het is iets diep in het hart. Het zegel spreekt van eigendom. 2 geliefden die alleen elkaar toebehoren tot de dood hen zal scheiden. Salomo en zijn bruid, 2 aparte mensen die elkaar leerden kennen en elkaar lief hebben. We kennen dat begrip, de 2 woorden 1. Weet u, daar is ook veel geduld voor nodig in dat 1-wording. Ja? 2 totaal verschillende mensen. En die komen samen, die leren elkaar kennen. En de vonken springen over en de vlinders in de buik. En het begint allemaal en ze beginnen elkaar lief te hebben. Maar naarmate dat ze met elkaar optrekken, ze beginnen de ander beter en beter te leren kennen. Oeh, dat wist ik van hem in het begin. Hoe is dat zo? Maar die 2 woorden 1... En dat is zo mooi om te zien dat de een door de liefde de een de andere kan verdragen, kan aanvaarden zoals hij is. Weet u wat zo mooi is in het boek Hooglied? Op een gegeven moment spreekt ze niet meer van mij of van hij, maar in hoofdstuk 1 vers 16 en 17 zegt ze 3 keer het woordje ons, wij samen. Haar getuigenis is heel mooi in dit boek. Je vindt een uitspraak 3 keer terug in het boek Hooglied. In hoofdstuk 2 vers 16 zegt zij dit. Ze zegt, mijn liefste is van mij. U vindt dat in 2 16, 4 vers 5 en 6 vers 3. Maar steeds in het eerste variatie. Hier is het eerste moment in 2:16. Zij zegt, mijn geliefde is voor mij. Op zich is dat wel belangrijk. Dat heb je ook gezegd 50 of meer dan 50 jaar geleden. Hij is voor mij. Ik wens de rest van mijn leven met hem door te brengen. Maar weet u, ook als christenen kunnen we dat ook zeggen. Vergelijk met iemand die tot geloof komt en de eerste keer waar hij aan denkt, is het moment dat hij tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. En dat hij dat de Heer Jezus is alles voor hem geworden. In de Heer Jezus heeft hij vergeving, een eeuwig leven, een blijvende hoop enzovoort. Maar hoewel dit het eerste en het voornaamste is, mag ik niet het enige blijven. Want hoeveel gelovigen zijn er niet die niet verder komen dan dit? Die alleen denken dat het christen worden is het ontvangen van bepaalde dingen zoals het eeuwig leven enzovoort enzovoort. Maar de bruid hier in Hooglied, ze gaat nog een stapje verder. Want als u de Heer leert kennen, dan gaat u ook niet alleen zeggen, de Heer is van mij. Maar dan zegt ze in 2 vers 16, en ik ben van hem. Ik behoor hem helemaal toe. Ik geef hem mij alles. Wij zijn echt 1. En dan gaat naar hoofdstuk 6 vers 3. Dan zie je dat laat zij dit voorop gaan. En ze zegt, niet, ze begint niet met mijn geliefde, zij zegt niet van ik ben van hem. Wat zij zegt is, ik ben echt van hem. Ik behoor hem helemaal toe. Laat me dat even checken. 6 vers 3. Ze zegt, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. In het andere tekst zegt ze, mijn liefste is van mij. Maar nu begint zij van, ik ben van mijn liefste. Daar is een geestelijke groei gekomen. Dat heeft ze ook doorgemaakt. En wat ze zegt is, ik heb niet alleen zoveel van hem ontvangen, maar ik heb hem zelf ontvangen. Hij is van mij. En dat heeft u ook meegemaakt toen u tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus. U heeft ontzettend veel ontvangen van hem. Het grootste geschenk dat u gekregen heeft, dat jullie hebben meegekregen, dat wat wij allemaal hebben gekregen. De grootste geschenk is Jezus zelf. Dat is het mooiste geschenk. Ja, boven alles. Dat is de Heer Jezus. In hoofdstuk 7, vers 10 zegt ze dit. Ik ben van mijn liefste en mijn begeerte gaat naar hem uit. Zijn verlangen gaat naar haar uit. En dat is voor haar verblijdend. Zijn verlangen gaat naar haar uit in de diepste betekenis. Ik denk dat is mooi in een huwelijksrelatie. Als je dat ook kan zeggen. Ik ben van hem en hij is van mij. Ik ben van haar en zij is van mij. En ons verlangen naar elkaar is zo diep dat al zijn we 50 of 60, ik weet niet hoe lang getrouwd, wij verlangen steeds naar de andere. In alle betekenis daarvan. Als u een christen bent, dat is alleen iets dat God zelf kan bewerken. Wil je niet rennen, jullie houden van elkaar, daar is voor mij geen enkel twijfel aan. Dat is wel duidelijk. 50 jaar geleden bij jullie bruiloft hebben jullie cadeaus gekregen waarschijnlijk. Zijn er nog een paar van die cadeaus nog overgebleven? Moet je ver gaan zoeken? Oké. Geschenken gekregen. En later 7 prachtige kinderen. Een verdere familie, kleinkinderen. Maar het grootste geschenk dat jullie leven is het meest verrijkt heeft, is het grootste geschenk van al, is die Heer Jezus zelf. Is die Heer Jezus zelf. Dat heeft jullie huwelijksleven een heel ander inhoud gegeven. Een heel ander betekenis gegeven. Dat die Heer Jezus woont in jullie harten. En weet u, dat is voor ons allemaal. Weet u wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt dat wij zijn, het moment dat we tot bekering gekomen, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En weet u wat we zeggen doordat de Heer aan u en mij de Heilige Geest gegeven heeft? U bent van mij. Is dat niet heerlijk? Je zou er willen opstaan en gaan springen en vrolijk worden. Dat is iets om blij over te zijn. Amen. Hij is van mij. Ik behoor hem toe. En ik ga hem straks zien. We maken allemaal een bruiloft mee straks. Dat in de hemel bij de Heer. Wat heerlijk om dat te mee te mogen maken. Ja. Wij zijn gelukkig blije mensen. Wij christenen. Ja. Ik zie vaak zoveel christenen die zo te neergedrukt zijn. Het leven is zo zwaar. Oké, kan gebeuren. Maar het fundamenteel van de zaak, in het diepste wezen van ons geloof, we hebben iets heerlijks om naar uit te zien. Wij zijn verzekerd tegen de dag van verlossing. Maar we moeten verder gaan. Het zegel, dat spreekt van eigendom, maar ook de duurzaamheid van de liefde. De duurzaamheid van de liefde. Vers 6 en 7. Er staat dat de liefde is sterker dan de dood. Zelfs de dood kan de zegel van de liefde niet teniet doen. De dood niet. Het graf niet, het dodenrijk niet, veel wateren kunnen haar niet wegspoelen. Er staat in 1 Corinthians 13 vers 8, er staat, de liefde vergaat nooit. Er wordt in die tekst hier gesproken, even in hoofdstuk 8, van de vlammen van de Heer. Dat is de ene keer dat het woord van God wordt genoemd hier in het boek Hooglied. Weet u wat het ook wil zeggen, de vlammen van de Heer? U kent het brandofferaltaar in het Oude Testament. Het brandofferaltaar, het dagelijkse offer van de Israëlieten, dat ze dagelijks brachten. Er staat dat van dat brandoffer altaar, dat het nooit, mag nooit gedoofd worden. Dag en nacht moet dat aanblijven. De vuur van de Heer, dat ook blijft branden. Zo is ook de liefde voor elkaar. Het mag niet worden uitgedoofd. Het moet juist aangewakkerd worden. Maar dat meisje in dit gedeelte, ze zegt, ik heb u gezegd van dat refrein die ze telkens weer herhaalt. Ze zegt dan dat u mag de liefde niet opwekken of aanwakkeren. Dat wil zeggen, dat liefde moet vanzelf groeien. Je moet het niet proberen te forceren. Maar het is iets dat natuurlijk tot stand komt. Dat wederzijdse liefde, de een voor de ander. Dat wil zeggen dat men van iemand houdt. Maar wanneer de liefde beproefd wordt, blijkt pas werkelijk wat de liefde ook waard is. Nou, de eerste keer dat Willy en Irene de liefde aan elkaar verklaarden, waar de een zegt, nou, ik hou van jou en jij houdt ook van mij. Je kan niet zeggen van, nou, dat is voldoende liefde nu voor de komende 50 jaar. Ja, hebben ons vol getankt met de liefde en nog genoeg voor de komende 50 jaar. Is dat zo? Zo werkt dat niet. Je blijft dat tegen elkaar zeggen. Ik hou van je. Je drukt dat ook op verschillende manieren uit. Dat je ook van de ander houdt. De kracht van de liefde is niet in woorden alleen. Maar ook in daden. Nou, dat wil niet zeggen, Willy, dat je niet de afgelopen jaren een avond toe bent thuisgekomen met een bos bloemen voor je vrouw. Dat heb je zeker gedaan. Ja, hè? Dat zijn ook mooie uitdrukkingen, ik hou van je. Maar echt van iemand houden vraagt om offers te brengen. Hoe vaak hoor ik in jullie conflicten dat een zegt, maar ik heb je zoveel gegeven. Ik heb je zoveel, ik heb dit voor je gedaan en dat voor je gedaan. Weet je wat de een van de ander wil horen? Je krijgt niet iets, maar je krijgt een persoon, je krijgt mij. Ik behoor jou helemaal toe. De kracht van de liefde. En jullie hebben zonder twijfel de laatste 50 jaar samen de vuurproef van de liefde hebben moeten doorstaan. Ziekte, het zorgen, tegenstand. Misschien moeten leren in moeilijke tijden om met minder te moeten omgaan. Ja. En juist in deze dagen, zoveel echtparen en relaties, om die reden gaan juist kapot. En ondanks de veel wateren, is de liefde tussen jullie niet uitgeblust. Is dat niet mooi? Ook voor ons allemaal, ja, die we getrouwd zijn, de liefde voor de ander is niet uitgeblust. En het mooiste voorbeeld is de Heer Jezus zelf. Het echte bewijs van sterke liefde, dat sterker is dan de dood, is de Heer Jezus zelf. Want hij heeft de liefde bewezen, niet alleen door te zeggen dat hij mij lief had, maar hij is ook afgedaald naar de dood. Hij is gestorven aan het kruis uit liefde voor mij. Het betekent dat het heilige persoon in verbinding moest brengen met de verschrikkelijke dood aan de loon van de zonde. Dat heeft hij gedaan. Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij mij zo ontzettend lief heeft. En hij heeft zich overgegeven om mij te bevrijden door zichzelf om voor zichzelf te winnen. Zo sterk was zijn liefde voor mij. Zijn levend lichaam te laten sterven aan het kruis. De dood te moeten ondergaan. De dood niet. Het dodenrijk heeft hem niet kunnen tegenhouden. Zo groot was zijn liefde voor mij. 1 Johannes drukt het zo uit. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons heeft gegeven. Dat is de kracht van de liefde. De dood is sterk, maar sterker dan de liefde van Christus is het niet. Amen. Dat is zo. En liefde is duurzaam. De kracht van de liefde, niets kan haar doven. En Willy en Irene, jullie zijn voor ons hier en ook vele anderen een voorbeeld van de liefde dat niemand kan uitdoven. Zo sterk is het. Dat brengt me tot het laatste. De kostbaarheid van de liefde. Al gaf iemand al zijn bezit, staat in de tekst, voor de liefde. Men zal hem smadelijk achten. Zij zegt, het meisje, alles is te koop, behalve de liefde. Betalende liefde is geen liefde. Dat heeft het meisje heel goed door. Gelovig wijs als ze is. Haar broers kunnen inderdaad trots op haar zijn, want zij is zelf niet te koop. Onuitblusbaar, kostbaar is de liefde. Het is voor geen goud te koop. Ook niet tegen de prijs van een halve koninkrijk of meer dan dergelijke extreme aanbiedingen. Wie denkt dat men de liefde van God kan kopen, misleidt zichzelf. Of ontvangen door verdiensten, die misleiden zichzelf en anderen. De liefde van God is geopenbaard. Het is gegeven, het is geschonken. Het is betaald door de offer van zijn Zoon. En de liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. De liefde tussen man en vrouw is kostbaar. Is heel kostbaar. Ze geven aan elkaar, aan elkaar, het ja-woord. Ze zeggen tegen elkaar, ja, ik wil bij je blijven eens en voor altijd. De liefde is het fundament van ieder huwelijksrelatie. Al gaf iemand alles wat hij bezat om de liefde te kunnen kopen, zegt de Bijbel, dat is niet genoeg. De Bijbelse liefde is dat agape-liefde, is dat onvoorwaardelijke liefde. De liefde dat geen voorwaarden stelt. Al zal je, ik zal van je houden indien je dit voor mij deed of dat voor mij doet. Ik kan niet voorstellen dat toen, ik ga niet vragen hoe dat allemaal gebeurt, dat eerste huwelijksaanzoek. Maar ik kan niet voorstellen, Willy, dat je bent op de knie gegaan. Dat Irene, wil je met mij trouwen? Maar er zijn een paar voorwaarden. En dan haalt hij een lijst tevoorschijn. Ja, je moet het allemaal lezen wat erop staat. Wat denk je daarvan? Ben je ermee akkoord? Nou, zo is het niet gegaan, hè? Nee. Weet je, zo doet de Heer Jezus ook bij ons niet. Zo doet de Heer Jezus bij u niet, bij mij niet. Hij heeft niet gezegd, nou, u bent een zondaar. Romeinen 5 zegt, wij zijn voor de bekering waren we zondig, waren we zwak en maar waren vijanden van God. Dat waren we vroeger. Allemaal, zonder Jezus. En heeft hij gezegd, nou luister, je bent zo'n slechte mens, je moet eerst een paar jaar weggaan, probeer je leven te verbeteren, dan zal ik je aanvaarden. Heeft hij dat gedaan? Nee. Wat heeft hij gedaan? Die heeft dat bezoedelde kleed van mij in Jezus' naam uitgetrokken. Die heeft mij bekleed met de klederen van het heil. Die heeft mij bekleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En die heeft mij op dat moment als een verloren zondaar aanvaard. En ik ben zijn kind. Amen. Zo is het allemaal gegaan. Waar de liefde naar verlangt, is niet dat iemand zijn bezit met een ander deelt, maar dat hij zichzelf onvoorwaardelijk aan de andere geeft. Als de liefde sterk is, kunnen we elkaar vergeven. Als de liefde sterk is, kunnen we elkaar dragen en verdragen. Als de liefde sterk is, dan kunnen we alle stormen in dit leven trotseren. Jullie levens zijn verankerd in de eeuwige. En samen hebben jullie ook de afgelopen 50 jaar ook kunnen bewijzen van de trouw van God in jullie levens. Op een heel bijzondere manier. En zo, laten we even besluiten om dit te zeggen. De Heer Jezus is voor ons arm geworden. Hij heeft alles achtergelaten in de hemel. Om tot bij ons te komen. Om ons dichter bij God te brengen. Waarschijnlijk zijn jullie ook getrouwd met weinig. Wij ook. Maar God in zijn onmetelijke wijsheid en genade heeft ons en ook velen van ons ook gezegend. Hij heeft ons gezegend door het feit dat zijn zoon was bereid voor ons arm te worden. Helemaal. Weet u, men vindt het normaal dat je als je gaat trouwen, je sluit een huwelijkscontract. Men zegt van, we gaan het al bij een notaris en we gaan alles opschrijven wat van u is, wat van mij is. Geliefden, het sterkste huwelijkscontract is de liefde. Is de liefde tussen man en vrouw. De Bijbel leert dat wij die in Christus zijn, hebben een prachtige voorbeeld. Christus zegt dat wij elkaar moeten lief hebben zoals ik heb u lief gehad. De Bijbel zegt we moeten elkaar kunnen vergeven zoals Christus ons vergeven heeft. De Bijbel zegt we moeten elkaar kunnen aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Jullie en velen van ons hier vandaag zijn een voorbeeld van dat het goddelijke instelling van het huwelijk, dat het werkt, dat het functioneert, dat het echt is, dat het juist is. Want het is van God gegeven. Bedankt dat we samen met jullie dit heerlijke moment in jullie levens mochten meevieren. En mogen de Heer jullie nog veel jaren nog schenken samen. En dat de wederzijdse liefde mag blijven toenemen. En dat de genade van de Heer op jullie gezinnen, op ons allemaal zal mogen blijven rusten. Halleluja. Amen.